We gaan iets lezen uit de brief aan de Efeziërs. Eerst hoofdstuk 1 en dan nog een aantal teksten uit hoofdstuk 5. Efeziërs hoofdstuk 1 en hoofdstuk 5. Er is wel eens een indeling gemaakt, als het om de brieven van Paulus gaat, in landbrieven en woestijnbrieven. Landbrieven houden verband met de feitelijke zegen van Israël, die ze in het land zouden gaan krijgen. En woestijnbrieven zijn brieven die je eigenlijk nodig hebt op weg naar, onderweg. Vanwege je omstandigheden, vanwege de moeilijke dingen die je overkomen. Deze brief, de brief aan de Efeziërs, is een landbrief. Laten je zegeningen zien. Niet zozeer waarschuwing tegen ontberingen en hulp voor onderweg, maar wat de feitelijke zegen is van een gelovige. Brengen je in de zegen van de Heere. Efeziërs. Vers 2. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Daar wil ik echt mee beginnen. Ik ben niet zo met begroetingen en zo, maar ik wil zo graag zeggen dat het uniek is. Dat aan jou en aan mij genade en vrede van God wordt gewenst. En van de Heer Jezus Christus. Gezegend of hooggeloofd, dat is hetzelfde woord, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Je zit gewoon helemaal midden in het terrein van Gods zegen. Een landbrief dus. Ik hoef die term om mij niet over te nemen, maar het zegt wel iets. Het verschil in karakter van brieven is heel bijzonder. En hij heeft ons voor de grondlegging, vers 4, van de wereld in hem uitverkoren, opdat we heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. U die hatelijk was en elkaar hatend, eertijds was dat zo, en er was er niet één goed. U bent overgebracht in een sfeer waar alles liefde is. En er mankeert aan jou dan helemaal niets meer. Uitverkoren, heilig en smetteloos voor hem in de liefde. Vers 5, hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. En tot lof van de heerlijkheid van zijn genade waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben we de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van overtredingen en overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis, de verborgenheid of het mysterie van zijn wil bekend maakte. Om in de bedeling van de volheid der tijden, dus een tijdperk waar de volheid van de tijden in terug te vinden zijn, alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel, of erfgenaam zelfs, geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt, overeenkomstig de raad, zijn raadsbesluit, de raad van zijn wil. opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden, schrijft Paulus. In hem bent u ook nadat u het woord van de waarheid, dus toen dat evangelie, het woord van de waarheid u bereikte, namelijk het evangelie van uw zaligheid, toen u dat hoorde, toen u dat gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En die Heilige Geest van de belofte is het onderpand van onze erfenis, een voorschot van onze erfenis of op onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel tot lof van zijn heerlijkheid. Daarom, omdat ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. En waarom dankt Paulus en waarom bidt hij? Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Ik sla een stukje over, vers 22. En hij heeft alle dingen aan de voeten van de Heer Jezus, die is opgewekt, heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen, over alles wat er is, gegeven aan de gemeente. De gemeente die zijn lichaam is. Lichaam van wie? Van de Heer Jezus, van de Christus. En de vervulling, de completering, het compleet maken van hem die alles in allen vervuld. Tot zover hoofdstuk 1 en dan hoofdstuk 5, een paar teksten. Op zich bekende teksten, misschien hebt u ze vaak gehoord in een huwelijksdienst of misschien wel als waarschuwing in pastorale zin. Vers 22. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere. Men vindt dat dit niet meer past in onze tijd. Want de man is het hoofd van de vrouw. Dat past ook niet meer in onze tijd. Maar waarom staat het hier? Zoals Christus het hoofd van de gemeente is. Hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. En wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het. Zoals ook de Heere de gemeente. Want we zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees, van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. En dan komt eigenlijk de titel van ons thema, van ons onderwerp. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Ons onderwerp is vanavond geheimenis. Dit geheimenis is groot. Er zijn al heel wat huwelijksdiensten geweest en ik ben in heel veel diensten ook betrokken geweest. En ik heb, dunkt mij, in de meeste diensten, misschien wel alle huwelijksdiensten waar ik iets mocht zeggen, Efeziërs hoofdstuk 5 voorgelezen. En ik heb bijvoorbeeld al een soort excuus gemaakt van als je dit zo zonder meer gaat vertellen op de werkvloer of op een verjaardag, dan krijg je gegarandeerd naar je hoofd geslingerd: zijn jullie nog zo ouderwets? Het is bijna een aanfluiting. Er is zoveel stuk geslagen dat niemand nog de mooiheid ziet. Het is net een schitterend schilderij, net ontdekt van Rembrandt ergens in Amerika, over ruiken. Ik las het in de krant. Geschat op $70,000 bleek dan $700,000 of $800,000 waard te zijn. Een echte Rembrandt. Initialen van Rembrandt, van het jaar nul. Maar ja, als je het niet ziet, dan denk je een velletje A4, maar groter was het geloof ik niet. Dus ongeveer 21 centimeter breed en 30 centimeter hoog. Dat is het ongeveer, A4. Maar als je het niet ziet, ja, dan denk je, neem maar mee. Verkoop het maar op de rommelmarkt. Geef de opbrengst maar aan vrouwen voor vrouwen of zo. Of een andere goede instelling voor Haiti of vul in. Weet je, het probleem is dat de duivel langzaam maar zeker alle mooiigheid, alle prachtige dingen van de Heer Jezus heeft weggeredeneerd. En de Bijbelkritiek is er overheen gestort, theologische formuleringen, uitdrukkingen. En er is niks meer van over. En als je vandaag nog volhoudt dat Efeze 5 te maken heeft met ons huwelijk. Oh nee, ik ben helemaal betoeterd. Ja, vroeger. Maar nu niet meer. Nou, wat ik kwijt wil vanavond en ik wil het proberen aan te tonen, is dat God ooit een heel bijzonder plan heeft gemaakt. Want daarover ging het in hoofdstuk 1. Voorgekend, voorbestemd, geheimenis, mysterie, openbaring. En dat hele bijzondere plan is dat toen er nog niets bestond, ik heb dat al eerder geformuleerd toen we het over hoofdstuk, de eerste titel van ons lijstje hadden, toen er nog niets bestond van de aardbodem, toen de milieubeweging nog niet eens in de kinderschoenen stond, die was er helemaal niet, maar er waren ook nog geen kinderschoenen. En toen alle kritiek op hoe het allemaal zat met de schepping nog moest ontstaan, want de schepping zelf moest nog ontstaan. Dus de evolutiegedachte, dat moest allemaal nog komen. Maar voor die tijd, voor Nederland bestond, ook voor de Partij van de Arbeid bestond. Ze denken soms dat zij er al waren. Dat zij er al waren. Ik ben een beetje katten hoor. Dat komt uit de krant van vandaag. Sorry, sommige dingen die prikken dan, weet je wel. Ik denk, mensen, snap nu toch eens dat jullie zo ongelooflijk kleinschalig denken. Zo miniem zijn in je denken. Maar voor Nederland, voor Europa, voor de wereld was. Wat was er toen? Ja, niks. Toen begon God te scheppen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Nee, zegt de evolutionist, dat is heel geleidelijk gegaan. Het begon met een oerknal. Niemand weet hoe dat klonk en waar dat was. En toen is dat allemaal gaan ontstaan. En toen zijn we miljarden, maar in elk geval miljoenen jaren verder. En ze smijten met termen en met jaren alsof het minuten zijn vandaag. Maar voor die tijd, wat was er toen? Waar was God voor er wat was? Antwoord: in het huis van de Vader. Het huis van de Vader was de plaats waar de Heer Jezus samen met de Vader en samen met de Heilige Geest hun verblijf hadden. Daar woonden ze. Want God was al toen hij ging scheppen. In het begin schiep God, dus God bestond al. Maar waar woonde hij dan? Nou, niet in Dinxperlo. In het huis van de Vader. Daarom wordt het huis van de Vader wel eens de ongeschapen hemel genoemd. Het is wel hemel, maar het hoort niet bij de schepping. Er komt ook een nieuwe hemel, want God schiep een hemel en een aarde in het begin. Maar er komt een nieuwe hemel en er komt ook een nieuwe aarde, maar er komt geen nieuw vaderhuis. Het vaderhuis was al toen schepping begon. En daar in het huis van de Vader was God de Vader, God de Zoon, God de Geest, Yahweh, in drie openbaring vormen, drie verschijningsvormen. Vader, Zoon en Geest. Niet praten over de eerste persoon in de Godheid en de tweede, want dat betekent dat er een rangorde is van de hoogste en dan wat lager en dan nog wat lager. Nee, nee, op één lijn zetten. De Vader en de Zoon en de Geest waren daar in het huis van de Vader. Engelen dan? Nee, die waren er ook nog niet, want engelen horen bij de schepping. Die kwamen wat later. En alles wat u bedenken kunt, alles wat zichtbaar is, dat hoort bij de schepping. Maar de Vader en de Zoon en de Geest waren er al. Eeuwig. Eeuwig is niet alleen zonder eind, eeuwig is ook zonder begin. Ja, dan duizelt het ons. Dan zeggen we, nou ja, dat snap ik niet. En als wij het niet kunnen snappen, dan is het dus niet waar. Zo gaat onze logica ongeveer. En dus voor alles wat met de Vader, de Zoon, de Geest, met het Vaderhuis te maken heeft, gelijk weggeschoven van, nou ja, zijn sprookjes, dat zijn aannames. Nou, als je de evolutietheorie zou willen volgen, dan moet je ongelooflijk veel aannames doen, want het is een en al aanname. Je moet alles aannemen, ze kunnen niks bewijzen. Het stikt van de aannames. Maar waarom zou u nu eens een keer willen denken aan dit bijzondere van het huis van de Vader? Waar de Heer Jezus was, waar de Vader was en waar de Heilige Geest was. En toen is daar, voor er eerste stofdeeltjes kwamen, voor bergen omlaag gezonken waren. Ik spreek een taal uit Spreuken bijvoorbeeld. Voordien, toen is daar overleg geweest. En het overleg, dat ging over mij. Dat durf ik nu te zeggen. Omdat ik Jan met de hoed ben. Ja, ik heb al een hoed tegenwoordig, maar daarom nee. Want het overleg ging over jou. Als je gelooft in de Heer Jezus. Hebben ze het toen over ons gehad? Ja, ze hebben het toen over ons gehad. Toen is daar gesproken over, ik zeg het nu met hele menselijke woorden, toen heeft de Vader gezegd, lieve Zoon, ik denk dat hij het zo zei, ik wil zo graag dat er aan jou geklonken, met jou verbonden iemand is die samen met jou gaat genieten. Toen is gezegd, het is niet goed dat je alleen bent. Ik zal een vrouw maken, ik zal iemand maken die bij je past. Dat is niet in Genesis 1, 2 en 3 aan de orde geweest, dat was daarvoor al. Ver daarvoor. En toen is gezegd, weet je wat we doen? We zullen een keer mensen maken. En die mensen die maken we mannelijk en vrouwelijk. Twee soorten. En die twee, die horen bij elkaar. We maken ze zo, we scheppen ze zo, dat het een soort onvoorstelbare eenheid laat zien. En dat plan is Gods geheimenis. En God heeft vanaf het prilste begin, voor er überhaupt mensen waren, een plan bedacht, een geheimenis gehad, gezien, om bij die mens van man en vrouw iets te tonen van wat God van plan was met de Heer Jezus, Christus en de gemeente. Vanaf het prilste begin is dat het geheimenis geweest. Dus Of die mensen het nu snappen of niet snappen, dat doet er niet aan af. Het staat hier. Het is zo helder als 2 keer 2, 4 is, dat God een plan bedacht heeft om de Heer Jezus te laten vergezellen van iemand. En nu heeft hij mannen, vrouwen geschapen om uit te drukken hoe dit ongeveer in zijn werk gaat. En zodat elk huwelijk een soort uitstraling zou zijn van Gods geheimenis. Ze wisten niet eens waar het over ging, aanvankelijk. Maar van Gods geheimenis, van het mysterie om de Heer Jezus te laten vergezellen van iemand die bij hem paste. Die anders was, maar wel één met hem was. Dat geheimenis. Dit is bijna niet te omschrijven en is ook bijna niet uit te leggen. Ik voel het wel, ik wil mijn schoentjes wel uitdoen. En ik wil zo, hoe zou ik het kunnen schetsen? Hoe zou ik het kunnen vertellen? Hoe zou ik dat kunnen uitleggen? Want dit is ver voor mijn tijd, snap je wel, afgezien van mijn leeftijd. Ver voor we hier op aarde mensen zagen, was dit plan al daar neergelegd. Dat staat hier in de Bijbel. Ja, en dan gaat het je duizelen. Dit is te hoog voor ons, dit is te vergaand. Dit is bijna niet te omschrijven, ook niet te behappen voor ons. Nou, en omdat we zo stom zijn, omdat we ons door de duivel laten informeren, denk je dat God zo ingewikkeld doet, dat jij het niet zou kunnen begrijpen? Wel, nee, het ligt heel anders. Evolutie. Het is vanzelf zo gegroeid. Ja. Bloemetje en bijtje en daar gaat hij. In Efeze 1... mag Paulus, het is inderdaad een van de bijzondere brieven die ik dan even landbrieven heb genoemd. In Efeze 1 mag Paulus gaan vertellen dat er voor de tijden, de eeuwen, voor er überhaupt iets was, al plannen waren, raadsbesluiten van God, uitverkiezing. Ja, daar hebben de theologen in de loop van de eeuwen hun nek over gebroken bijna. Want als ik de uitverkiezing, de predestinatieleer van Calvijn moet gaan bestuderen, dan ben je vandaag nog niet klaar. Je kunt beter een avond naar de auto luisteren dan al die boeken doorworstelen. Dat wil ik u graag zeggen. Niet omdat ik het beter weet. Dat wil ik niet. Maar omdat de sleutel anders is. Ik had gisteravond een toespraak. Eergisteravond. Over het boek Zacharias, hoofdstuk 13. Het gaat over die twee derden die omkomen. Weet u wel, even een tussenplekje. En een derde blijft over. Nou, dan gaat het over wie zijn dan die twee derden. En zijn die dan al omgekomen of komen die nog om? Daar gaat hij, Zacharias 13, vers 7 en verder. Calvijn heeft gezegd, weet je, als er een kerk is van 300 mensen, dan zijn 200 mensen ongelovig. Die twee derde komt om. En dan zakt mijn... mag ik niet zeggen. Dit kan... Dat. Hoe kun je dat nou roepen? En dat is even geleden. En dat wordt nog gehandhaafd. Daar zitten we mee. Daarom zeggen ze in de wat reformatorische kringen. Ja, je kunt wel zeggen dat je gelovig bent, maar wacht maar eens af. Je gaat met een ingebeelde hemel. U kent het wel, hè? Komt daar vandaan. Dus ik laat dat uitverkiezingsverhaal van Calvijn ook echt liggen. Want dat kan niet. Maar wat ik wel weet uit de schrift is het volgende. Dat er voor er überhaupt iets was, er al plannen zijn gekomen om mensen te maken, om die mensen aan de Heer Jezus te verbinden. En zouden ze toen in het huis van de Vader al gedacht hebben, van nou dat wordt een nieuw soort mensen, nou dat wordt een superstel, dit wordt zo grandioos, zo geweldig. Die mensen, ja, die zijn vanaf het prilste begin zijn ze geschikt om daar bij ons in het huis van de Vader te komen. Nou, dat wisten ze echt wel hoor, ze wisten echt wel wat er ging gebeuren. En bovendien zat daar ook nog een hele duidelijke lijn achter. Ze wisten echt wel dat Adam en Eva een keer een verkeerde keuze zouden maken. Ik zeg het maar heel, heel lief. Dat wisten ze echt toen ook wel, voordat ze bestonden, voordat er überhaupt mensen waren. Nou, toen had God een keer gezegd, nou, dan moeten we het anders doen, dan moet een ander plan bedenken. Want dit plan, dat loopt uit de hand, dit gaat nooit goed, dat wordt nooit wat. Nou, menselijk gesproken heeft hij gelijk, als je dat zo zegt. Als ik naar mezelf kijk, denk ik, nou, dat wordt nooit wat. Als het van mij afhangt, kom je achter, nee. Uit genade ben ik behouden, niet uit mezelf. Het is een geschenk van God. Een gave van God. Maar toen ze dit overwogen hebben in het huis van de Vader, toen heeft de Heer Jezus gezegd, nu hoop ik niet dat u mij kwalijk neemt dat ik hem sprekend invoer. Toen heeft de Heer Jezus gezegd, Vader, als u dit gezelschap aan mij wilt geven en ze doen het niet goed, dan ga ik dat probleem oplossen. Dan ga ik voor hen het offer zijn. Daarom wordt de Heer Jezus het offer genoemd, voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Lezen we. Dus niet alleen het raadsbesluit om, maar ook de oplossing als het niet goed gaat. Dat is heel duidelijk aanwezig geweest. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Dan ga ik het uitvoeren, dan ga ik het helemaal doen zoals u het bedoeld hebt. En dat is gebeurd. De broeder en zuster, ik hoop A, dat je broeder en zuster bent. Het komt niet omdat u allemaal ongeveer hetzelfde kleurtje van huid hebt. Sommigen zijn in vakantielanden geweest. Anderen zijn morgen jarig en die zijn nu al een beetje opgewonden. Anderen zijn vandaag jarig en die hebben alle tractaties al achter de rug. Ik denk dat ik niet naar de huidskleur moet kijken of naar mensen met name, maar dat ik in uw hart mag kijken. En dat kan ik niet. De enige die dat kan is de Heere zelf. En die weet wat erin is. Ben je ooit zover gekomen dat je zei, Heer Jezus, dank u dat u ook voor mijn schuld en voor mijn zonde gestorven bent. Is dat moment er echt geweest dat je zegt, ik buig, ik kniel, ik aanbid, ik bewonder u. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Kom in mijn hart, Heer Jezus. En als dat gebeurt, hoe lang ook geleden of hoe kort geleden, dan gebeurt er iets bijzonders. Dan gaat de Heilige Geest in je wonen. Ik hoop niet dat u me nu te lichtvoetig vindt, want dit moet ik kwijt. Dan gaat de Heilige Geest in u wonen en u wordt verzegeld dan. Op dat moment wordt u verzegeld. Komt er op u een zegel gedrukt. Zij horen bij mij. Verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Onderpand, dus een voorschot op wat nog komt. Op de toekomstige erfenis. Vanaf het moment dat u tot geloof kwam en de Heer Jezus aannam als heilig, als verlosser. En daarom kun je dat niet overslaan, dan kun je ook niet verzachten. Dan kun je ook niet zeggen, nou ja, ga maar met de collecte van het Rode Kruis rond. Dan lukt het wel hoor, dan scoor je punten voor straks of zo. Bonuspunten, alsof het een supermarkt is. Maar vanaf het moment dat u buigt voor de Heer Jezus en hem aanneemt als heilig, als verlosser, gaat de Heilige Geest in je wonen. Verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dus die daarbij was, de Heilige Geest die daarbij was met die gesprekken, met die raadsbesluiten, die overlegtijd die er toen geweest is, die Heilige Geest die daar hoorde, die woont dan in jou. En jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Die hoort in jou, woont in jou. Ja, je kunt hem bedroeven, je kunt hem uitblussen, maar je kunt hem niet meer wegkrijgen, maar je bent verzegeld. God zijn zegel staat erop. Het zegel van God is op jou gedrukt. Het heeft niks met uw doop te maken nog. Het heeft met Gods toezegging te maken. En vanaf het moment dat je de Heilige Geest in jou hebt wonen, hoor je door de geest tot één lichaam gedoopt. Vanaf dat moment hoor je bij de gemeente het lichaam van Christus. En daar ging het over in die Efeze 1. Weet u dat u onnoemelijk rijk bent? En u kunt wel gaan streven naar, nou, maar ik wil manifestaties van de Heilige Geest zien. Ik wil wat. Ja, nou ja, dat waterrijke gebied van Friesland en ook moet eens een keer droog worden. Er moet iets gebeuren, want dan geloof ik dat de Heilige Geest. Ik sla volkomen door. U bent verzegeld. U hebt de Heilige Geest. Wanneer? Nou, dat staat hier heel precies. Toen u het evangelie van uw behoudenis hoorde, 1, aannam, 2, bent u verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Toen. En dat betekent dat u, als u hier zit als gelovige, dat u wel een felicitatie waard bent. Dan hoor je bij dat hele bijzondere gezelschap. Dan hoor je bij dat lichaam van Christus. Natuurlijk zal de duivel proberen om dit uit elkaar te spelen. Hij heeft zoveel tactiek en techniek om de mooie dingen van onze Heer en van de toekomst van hem en het prachtige van de gemeente, om dat kapot te krijgen. En dat lukt verschrikkelijk vandaag. Ik zei het bij het eten vanavond iets over wat we allemaal de laatste anderhalve week ongeveer voor onze kiezen kregen. Nou, daar en daar en ginds en daar. Het is onvoorstelbaar. Ik belde met Teun van Rommen gisteren. Je kent hem wel. Is een vriend geworden in de loop van de jaren. En die citeerde de oude dominee Glashouwer. Van het jaar nul, is een lang overleden natuurlijk, was de oprichter van de EO en ook de voorzitter, jaren voorzitter van de EO. Ja, waar de Heer werkt, werkt de duivel ook, zei dominee Glashouwer toen. En als de duivel niet werkt, dan moet je je maar eens afvragen of de Heer nog wel werkt. Die draait het helemaal om. Hoe gaat het? En als u aanval op aanval krijgt, als u bestookt wordt, als u bijna verzocht wordt, houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, en dient u in vele verzoekingen. Snap je wel? Jacobus 1. Ja, dit is een hele moeilijke tekst, dat weet ik wel. Maar het is wel zo. Het staat wel in de schrift. Maar als u dan een kind van God bent, een leven uit God hebt, en door de Heilige Geest verzegeld, apart gezet. Niemand heeft er moeite mee als ze in de hemel, straks in het boek Openbaring, stemmen klinken. Die 144.000, die zijn verzegeld. Nou, daar komt niemand aan. Die heeft God apart gezet. Die heeft God heel bijzonder gemaakt. Een stempel van hemzelf op hen gedrukt. Maar jij en ik zijn verzegeld. Niet bij die 144.000, dat is een andere categorie. Maar jij en ik zijn verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En dat is een onderpand, dat is nu genieten van wat straks gaat komen. Dat is onderpand. Als iemand een onderpand geeft, dan heeft hij het nog niet helemaal. Maar hij heeft er wel wat van. Hij heeft wel iets in zijn handen of iets in zijn hart van wat nog komt. Van het contract. U kunt genieten van straks. En nu staat in Efeze 1 dat de Heer zo bijzonder bezig is geweest om jou onberispelijk te laten zijn, aangenaam te laten zijn in de liefde. Nou, ik weet niet of je ooit mensen hebt gesproken die een beetje haat in hun hart hebben, die kunnen de liefde niet verdragen. Die worden zo verschrikkelijk nijdig, ik ga een ander woord willen kiezen, maar kies maar een ander woord. Als er liefde is, dan voelen ze zich niet thuis. Dan gaan ze schoppen. Er zijn talloze getuigenissen van. Want die haat in je hart kan het niet verdragen dat er liefde is. En toen de liefde hier op aarde kwam, konden ze het niet verdragen. Ze schopten. En ze trapten. En ze hebben hem weggestuurd. Dat hebben ze bij de Heer Jezus gedaan. Het hoeft u niet te verbazen als de liefde van God die in je hart is, onder spervuur komt te liggen van de tegenstand. Dat gebeurt. Gegarandeerd. In de gemeente en buiten de gemeente. Daar ligt een kern. En de duivel weet dat. Maar u en ik zijn onberispelijk voor God in de liefde. We gaan verder. Een wake-up call is nu geweest, u kunt weer wakker worden. Geef dit, Corrie. Soms even gas terug is geen ramp. Is misschien wel heel goed. Maar u en ik komen in een sfeer waar alles liefde is. Ik kende van mijn jeugd Het was bij ons thuis niet zo leuk vaak. Ik wil mijn vader en moeder niet beklagen. Ze zijn al beide overleden en ook nog beide als gelovigen gestorven. En ze zullen daar straks zijn. En eigenlijk weten ze het nu al. Maar dan kwam ik in een ander gezin en daar heerste liefde. En ik wist me geen raad. Ik wist niet hoe ik daarmee om moest gaan. Ik heb het voor de 12e keer misschien gezegd. Ik ben getrouwd met Henny en Henny komt uit een nest waar liefde heerste. En ik wist niet hoe ik dat moest hanteren. Dus ik deed maar wat mijn vader deed. Ik vond dat dat ongeveer de norm was. En dat ging helemaal mis. Dat ging niet goed. En dat zijn maar hele zwakke dingetjes. Maar het is wel waar. Uitverkoren om bij hem te zijn waar alles liefde is. Het is schitterend. En hij heeft ons uitverkoren om zijn kinderen te zijn. Hij heeft ons uitverkoren om complete verlossing te hebben. Hij heeft ons uitverkoren om het geheimenis van zijn wil te kennen. Hij heeft ons uitverkoren om erfgenamen te zijn. Hij heeft ons uitverkoren om mede-erfgenamen van de Heer Jezus te zijn. Weet u dat u onnoemelijk rijk bent? Daar noemt de Bijbel gezegend met alle geestelijke zegeningen. Dus dat zijn niet stoffelijke dingen van banksaldo en een goede AOW en zo. Maar dit zijn geestelijke dingen. Geestelijke zegeningen waar je in mag delen. Waar je eindeloos in kunt bivakeren. En bovendien, en daar wou ik dus gaan naartoe. Nu wordt het tijd dat jij gelovigen, maar misschien heb je dit al eerder gehoord, dat jij gelovigen ook dit gaat beseffen en dat je dit gaat bedenken. Als Paulus in Colossenzen 3 zegt, zoek de dingen die boven zijn, bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is. Dus dan moet je dus een dimensie omhoog, dan moet je niet de dingen van Denksplo bedenken, maar de dingen van die boven zijn bedenken. Je moet dus in het land zijn, in de zegensfeer zijn, daar moet je je gedachten op focussen. En nu bidt Paulus voor die gemeente, voor deze mensen waar wie hij schrijft, dat God hen zou geven een geest van wijsheid en van openbaring om die zegen te kennen. Nee, dat staat er niet. Om hem te kennen. Weer hetzelfde. Als Paulus bidt van, heren, laat hun hart, laat hun verstand, laat heel hun bestaan gefocust zijn, gericht zijn op hem. Dat bidt hij. De geest van wijsheid. Wijsheid, nou ja, daar is al vaker iets over gezegd. Job was hij nog niet precies te duiden. Niemand wist precies hoe het zat. Job 28, schitterend hoofdstuk. Prachtig. Maar ja, de wijsheid moest ergens zijn. Maar waar precies wist Job ook niet. Spreuken, ja. Lievelingskind bij God, ja. Ja, ja. En 9, de Spreuken 8, Spreuken 9, de wijsheid heeft zijn huis gebouwd. Zijn pilaren gegrondvest. Jacobus gaat uit de doeken doen wat die wijsheid dan precies is. Maar Nieuwe Testament, 1 Korinthe 1:30 zegt, Christus Jezus, die ons van God geworden is, wijsheid. Hij is de wijsheid. Dat is de Heer Jezus. Weet je, ik doe mijn uiterste best, ik ben ook maar een zwak mannetje. Maar om te vertellen van de Heer Jezus. Sommige mensen zeggen, nou daardoor heeft maar één onderwerp. Dat hoorde ik laatst in Ermelo, waar ik was. Ik zei, nou welke dan? Nou, zei Jezus. Ik zei, oh. Ja. Nou klopt. Ja. Ja, dat kun je doen vanuit de openbaring. Dat kun je ook doen vanuit Genesis. En ook uit alle andere Bijbelboeken die ertussenin zitten. Maar is dat nou zo erg? Is dat een soort, nou ja, dat zijn die zielenpoten, die hebben maar één onderwerp, ja. Jammer hè, hoor ze. Wat zouden ze kunnen genieten? Ja, dat is ook zo. Ik heb maar één onderwerp, ja. Ik heb de Heer beloofd om over hem te praten, zover ik dat kan. En zo vaak ik dat kan. En als ze me vragen, dan denk ik, nou, nog een kans. Het gaat over hem. Waarom heeft God mannen en vrouwen geschapen eigenlijk? Nou, om hem. Waarom heeft hij dat hele gebeuren van de schepping tot stand laten komen? Om hem, uit hem en door hem, maar ook tot hem, met het oog op hem, met hem als onderwerp, zijn alle dingen geschapen. Alles, de hele schepping is om hem heen gezet. Alles. En de geest van wijsheid en van openbaring laat zien dat er maar één onderwerp is, dat er maar één centraal punt is, en dat is Christus. Onze Heer Jezus, mijn heiland die aan het kruis zijn leven gaf. Goede vrijdag, goede vrijdag. Nou, mag aan mij goede donderdag zijn geweest als u dat denkt. Maar toen is het gebeurd. Toen heeft hij zijn leven gegeven. De Heer Jezus. Dat schitterende werk is compleet volbracht geworden door hem. En iedereen zei nee, nee, nee. En God zei uit de hemel ja, ja, ja. Applaus. Hij is met gejuich begroet. Door God begroet, naar de ordening van Melchizedek. Zo is hij binnengekomen. Dat is wat hier staat. En als je nu een gebed hebt om de geheimenissen van de Heer Jezus te zien, dan kom je hier uit. Nou, dat laat ik nu los, dat prachtige van het kennen van hem. Maar ik wil nog een keer wijzen, want dat heb ik al eerder gedaan. Op vers 22, hij heeft alle dingen, vers 22 van hoofdstuk 1, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen, dus aan de voeten van de Heer Jezus zijn alle dingen onderworpen, en heeft hem als hoofd boven alles wat er is, als hoofd over alle dingen, dus hij, alles is aan hem onderworpen, en hij is het hoofd boven alle dingen, hij is boven alles. En als zodanig, als hoofd over alles wat er is, gegeven aan de gemeente. De Heer Jezus is het gigantische cadeau van de Vader aan jou en mij. Hij is aan jou en aan ons gegeven. Hij is al hoofd boven alles wat er is, maar hij is zo gegeven aan de gemeente. En die gemeente, staat hier, maakt hem compleet. Er komt er dus een eenheid die nooit zichtbaar is geweest. Een gemeente die hem completeert. Is God dan onvolledig? Moet God dan compleet worden? Was hij incompleet? Zo ga je dan denken. Antwoord, hij was Yahweh. Maar Yahweh heeft tegen die zoon gezegd, Yahweh zoon, jij krijgt er nog wat bij. En jij en ik, wij die samen de gemeente vormen, want door de Heilige Geest die in ons is, worden we bij die gemeente, bij dat lichaam van Christus gevormd. Door de doop tot dat lichaam, door de Heilige Geest tot dat ene lichaam gedoopt. Toegevoegd bij dat lichaam, gevoegd bij het lichaam. En jij maar praat over wat ik wil en ik zal en ik maar manifestatie en ik moet dit zien, niks. Hij, het gaat over hem. Jij bent bij het lichaam geroepen en hij is gegeven aan dat lichaam. God gaf zijn zoon, zijn schitterende zoon, aan de gemeente. En de gemeente wordt aan hem gegeven, die hem completeert. En zo ontstaat er een bijzondere eenheid. Hij gegeven aan ons en wij gegeven aan hem. Het is niet onze club, het is niet onze handel, het is niet onze kleur, het is niet onze theologie, het is niet onze visie. Het is Christus. En u en ik zijn gegeven aan hem. Een geschenk van God de Vader aan hem. Nog preciezer. En door bij hem te zijn, ontstaat er een twee-eenheid. We completeren hem. Die twee-eenheid. En die wordt uitgedrukt in een mannetje en in een vrouwtje. Ik wil het niet verkleinen. Maar wat is nu het unieke van man en vrouw? Nou ja, dat zei Efeziërs hoofdstuk 5. Dat is het geheimenis. Dat is het altijd geweest. En er is er nog. En de duivel knalt, schiet, verstoort, verstrooit. Gaat op alle mogelijke manieren tekeer om die twee-eenheid stuk te krijgen. Alternatieve vormen. Ja, van alles. Commune-achtige dingen en andere dingen. Laat maar. Ik wil niet praten over alles wat scheefgroei is. Maar dit is het geheimenis. Dit geheimenis. Dit gigantische geheimenis. Dit geheimenis is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Toch? Daar, in de raadsbesluiten van God ooit besloten. Mannetje en vrouwje, gaan we zo maken dat ze, ja, er komt een eenheid als die bij elkaar komen. Ik hoef geen les te geven. Maar als die twee bij elkaar komen, ontstaat er iets bijzonders. Heel uniek. Teer, als het goed is. Liefdevol, als het goed is. Maar een eenheid. Het heeft God in de... Het is natuurlijk onzin om te veronderstellen dat dat heel langzaam zo gekomen is. En dat die man op hem met een andere lichaamsbouw kreeg en die vrouw, of net andersom. Enfin, eindeloze aannames. Ik heb het al gezegd, het gaat maar door. Er komt geen eind aan en het klopt van geen kant. We hadden vroeger van die, heb ik al een horloge, weet u nog? Van die gewoon met asjes en radertjes en weet ik veel allemaal. We hebben tegenwoordig van die elektronische dingen, maar goed. En toen zei professor Willard Smith, dat is een natuurkundige geweest, voor zover ik weet. Die had het voorbeeld van een prachtig horloge, had hij in die tijd gekregen. En toen vroeg iemand, hoe kom je aan dat horloge? Dat heb ik in het bos gevonden. Ja, ja, er lagen allemaal radertjes en asjes en dingen. En dat was zelfs een wijzerplaatje te vinden en wijzer zelf. En toen kwam er een soort trilling en dat hele spul is bij elkaar gekomen. Onder die bomen, onder die eikenboom, in het bos. En toen was het een horloge. En toen heb ik er een tik op gegeven en toen deed hij het. Oh ja, ja. Nou, mooi verhaal. Het is heel oud hoor, want ik heb het, ik weet niet hoeveel jaren terug al gelezen. En niemand gelooft mij nu. Nou, je hebt gelijk hoor, doe me niet. Maar de hele onderwijsafdeling van Nederland gelooft dat het ongeveer zo gebeurd is. Is toch gek? De geest van wijsheid is toch totaal zoek? Is toch helemaal niks over meer van dat... Nou, God heeft dit zo gedaan. En daar past een beeld van man en vrouw bij. En daarom hebben die man en die vrouw... in de schrift een aparte bediening, een aparte uitstraling, als het goed is. En ja, en dan is de man het hoofd van de vrouw. Ja, waarom? Nou ja, die mannen die willen toch baas zijn. Die hebben iets van, ja, van keizerlijke allure of zo. Ik weet het wel. Maar waarom dan? Nee, zegt de Efeziërs, niet om te heersen, maar om iets uit te stralen. Het gaat niet eens om die man sek en die vrouw sek. Die man die zal zijn vader en moeder verlaten en is die vrouw aanhangen. Dus dat wordt een andere eenheid. En die eenheid, ja, dan heeft dus de man een bepaalde rol en de vrouw ook een bepaalde rol. Is dat een lagere rol? Wel, nee, helemaal niet. Ik had nog iets over de dieren willen lezen uit Hosea. En waar de leeuw en de leeuwin en zo en de beren. Dus mannelijk, vrouwelijk, waar dat allemaal genoemd wordt. Om iets te duiden. Maar nu heb ik vanavond man en vrouw. En u kent dat stuk uit uw hoofd. En de gemeente is het lichaam van Christus. Maar is op hetzelfde moment de vrouw van de bruidegom. Van hem die het hoofd is. Nou, dat is ons onderwerp. Bruid en bruidegom. Daar ging het over het hele seizoen. Maar nu een beetje... vanuit Gods keuken bekeken. Vanuit zijn raadsbesluiten. Vanuit zijn geheimenissen. Ik sta perplex als ik de gedachten van de Heer zo in mijn Bijbel vind. En daarin terugvind dat God ooit een schitterend plan heeft bedacht. En in dat schitterend plan zit jij ook. Daarom ben jij vrouw en daarom ben jij man. En God heeft gezegd, nou ja, dat doe ik. Om iets te duiden, van die, ja, zoals die twee bij elkaar horen. Zo hoort de gemeente bij de Heer Jezus, daarom. En dus valt de duivel dat huwelijk aan, pang, 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 zoveel mogelijk. Weggetuigenis. Alles wordt weggeschoten door de tegenstander. Maar wij moeten nu terug en we moeten durven zeggen, dank u wel, vader. Dat u zulke gedachten over uw zoon hebt gehad. Het is het kennen van hem. En hij, dat zongen ze pas in het laatste lied, de trommen. Hij zal ons in zijn glorie binnenleiden. De Heer Jezus zei, ik ga naar het huis van de Vader. Dus niet naar de hemel, hè? Even, hè? Johannes 14. In het huis van mijn vader, Johannes 14 vers 1. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. Hij gaat niet naar de hemel. Hij is wel in de hemel ook hoor. Maar het gaat daarom wat anders. En als ik plaats bereid heb, dan kom ik weer. En ik zal u tot mij nemen, zodat ook u kunt zijn waar ik ben. Salomo heeft een tempel gebouwd en heeft daarna een huis voor zichzelf gebouwd. In dat huis een troonzaal, in dat huis een kamer voor hemzelf, maar in dat huis ook een kamer voor de Egyptische vrouw. Vrouw uit de heidenen, het is maar eventjes dat u het weet, vrouw uit de heidenen, die hij gehuwd had. Dochter van Farao. Het lijkt Jozef wel, dochter van Egyptische prins of priester. En toen die kamer klaar was, heeft hij die vrouw opgehaald. Heeft een deputatie gescheurd. U vindt dat weer in Hooglied. Om die vrouw op te halen. En ze wordt gehaald. Door een hele bijzondere koets wordt die vrouw bij de koning gebracht. Het huisje is klaar. Ik weet niet hoe dat zit met vogeltjes. Ik kijk wel eens. Ik wil niet op vogelgeschrei acht geven. Ik heb daar vroeger nooit wat mee gehad. Helemaal niks. Nul. Maar tegenwoordig hangt aan een boom een kastje en allemaal vogeltjes. Het verandert iets in de loop van de tijd. Op een gegeven moment is het nestje klaar.
Dan kan ik me janken. Zo gaat het. Dan mag ze komen. Dan mag ze eitjes leggen. Dan mag ze erop gaan zitten. En dan gaat hij zorgen. Dag in, dag uit. Elke 3 minuten wegvliegen, terugkomen. Ja, zo gaat dat. Ja. De Heer Jezus is klaar, lieve broeder en zuster. En hij gaat je halen. Hij zegt, dan kom ik je terug. Hoor. En dan ga ik jou brengen waar ik zelf ben. Het gaat dan niet over de hemel. Het gaat niet over de engelen. Het wordt helemaal niet genoemd, Johannes 14. Helemaal niet. Het gaat erom dat jij en ik in het huis van de Vader mogen zijn. Waar die raadsbesluiten toen... ooit genomen zijn, daar brengt hij ons. Daar laat hij ons zien. Misschien zegt hij wel, zie ik en de kinderen die u meegegeven hebt, vader, hier zijn ze. Hij zegt in elk geval, Johannes 17, vader, ik wil niet alleen zijn. En ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Ze waren van u, maar u hebt ze mij gegeven. En ik wil dat ze bij mij zijn. Ik wil dat ze daar zijn waar ik ben. Dat is de Heer Jezus, dat is de bruidegom. En u en ik zeggen dan, wij willen graag bij u komen, Heer Jezus. Gaan we dan discussiëren wie de baas is? Wie de boodschappen moet doen en wie moet afwassen of zo? Nee, u voelt het onzin. Dit is gewoon gelijk naar een heel lager plan zakken. Maar dit principe is zo prachtig. En dat moeten we een keer aandurven om te zeggen, ja, maar het principe in Efeze 1 en Efeze 5 is zo schitterend en zo bijzonder mooi. En dat is nu echt het geheimenis van God. En dat is nu vandaag weer een geheimenis. Het is een zooi geworden, plat gezegd. En alles wordt bedreven, hè? Liefde wordt bedreven. Het heeft niks meer met Gods plan te maken. Sorry, ik ben misschien te kritisch. Maar ik zou zo graag willen dat wij vanavond zouden durven zeggen, Heer Jezus, we willen die geest van wijsheid en die geest van openbaring echt ervaren om u, Heer Jezus, te kennen. Want dat is het. We willen u kennen. En als je hem kent, ga je Gods plan ontdekken. En het wordt een hele bijzondere ervaring. De Heere zegenen ons. Amen. Vader, dank u wel dat u ons zo hier zag zitten. En we hebben misschien nog een paar liederen. Misschien hebben we nog van alles om te proeven of om te kopen of om te delen. Ik wil u zo bidden dat dit ook in ons hart komt en in onze levens is, zodat we deze dingen meenemen en dit prachtige van Efeziërs hoofdstuk 1 en 5 zo schitterend verwoord dat we het eigenlijk niet op kunnen, dat dit in ons hart komt en dat we dat ook combineren met Johannes 17, met Johannes 14, die prachtige teksten die we net citeerden. We willen nu vragen, Vader, of de Heilige Geest zo in ons wil gaan werken dat we even langer overhouden en dat is hem kennen. Amen.